Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Oude Testament, het Bijbelboek Job, hoofdstuk 1, de versen 1 tot 8.
Er was een man in het land Uz. Zijn naam was Job. En dezelfde man was oprecht en vroom en godvrezende en wijkende van het kwaad. En hem werden 7 zonen en 3 dochters geboren. Daartoe was zijn vee 7000 schapen en 3000 kemels en 500 jukossen en 500 ezelinnen. Ook was zijn dienstvolk zeer veel, zodat deze man groter was dan al die van het oosten. En zijn zonen gingen en maakten maaltijden in ieders huis op zijn dag. En zij zonden heen en nodigden hun 3 zusters om met hen te eten en te drinken. Het geschiedde dan, als de dagen der maaltijden omgegaan waren, dat Job heen zond en hen heiligde, en des morgens vroeg opstond en brandoffers offerden naar hun aller getal. Want Job zeide, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart gezegend. Alzo deed Job al die dagen. Er was nu een dag dat als de kinderen Gods kwamen om zich voor de Heere te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam. Toen zeide de Heere tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heere en zeide, van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. En de Heere zeide tot de Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, godvrezende en wijkende van het kwaad.
Gemeente des Heren, in een van mijn vorige gemeenten was er een ouderling. Hij zal inmiddels de langst levende zijn van de broeders met wie ik heb mogen dienen in een kerkenraad. Die in zijn consistoriegebed nogal eens een keer de woorden aanhaalde uit Psalm 34 die we in de berijming gezongen hebben. Vele zijn de tegenspoeden van de rechtvaardige. De man wist waar hij het over had. Op betrekkelijk jonge leeftijd had hij zijn vrouw verloren na een langdurig en slopend ziekbed. En vanaf die tijd zag hij zich staan voor de menselijk onmogelijke taak om als vader de zorg te dragen voor een gezin met een aantal opgroeiende jongens. Het raadsel dat erin zat, daar had hij geen oplossing voor. Maar hij wist wel van de verlossing die de Heere bood. Want nadat hij die regel geciteerd had, en hij deed dat praktisch elke keer weer, vele zijn de tegenspoeden van de rechtvaardigen, kwam er stevast achteraan het woord dat ook in die psalm staat. En ik hoor het hem nog zeggen. Maar uit alle die redt hem de Heere. Er zijn nogal wat mensen gemeenten die in hun leven het raadsel met zich meedragen van rouw en van lijden. Van ziekte. Van pijn. Die een kruis dragen, misschien zichtbaar voor iedereen, misschien onzichtbaar voor iedereen. Of misschien alleen maar bekend bij een enkeling in de meest vertrouwde omgeving. Maar onder die allen zijn er nogal wat, ook in het midden van de gemeente, die het antwoord ergens anders zoeken dan waar onze broeder, die ik van tijd tot tijd nog eens een keer opzoek in het rusthuis waar hij in zijn levensavond zijn plaats mag hebben. Het heeft leren zoeken en vinden. Ik zou bij benadering niet kunnen vertellen hoe vaak ik in mijn ambtelijke loopbaan de vraag al heb gehoord aan een ziekbed dominee. Zou dit een straf op mijn zonde zijn? Of wanneer ik kwam bij rouwdragende ouders. Bij een man of vrouw die de ander door de dood verloor enzovoort. En dat terwijl we toch in de kerk nogal eens een keer die geliefde psalm zingen, hij handelt nooit met ons naar onze zonde. Blijkbaar dringt dat toch niet genoeg tot ons door. En terwijl ik als antwoord op zo'n vraag heel vaak heb gezegd. Als dat het geval zou zijn dat de Heere straft naar onze zonde. Hoe zou het dan komen dat u hier op het ziekbed ligt en dat ik er gezond naast zit? Ja, ja. Waarmee ik niet wil zeggen dat er soms in dat opzicht bijzondere vragen kunnen zijn. En daar komen we nog wel eens een keer op terug als God ons het leven geeft. Maar dat is inderdaad de realiteit, gemeente. Terwijl er de realiteit ook is dat er heel velen zijn die niet verder komen dan alleen maar de vraag naar het waarom. En die dan soms hun schouders ophalen en zeggen, ach, daar krijg je toch geen antwoord op. Of die dan soms zich neerleggen bij wat mensen, goedkope vertroosters als ze zijn, zeggen, je moet maar denken, het wordt je door geen mensen aangedaan, je moet er maar in berusten. Of, en dat komt ook in onze kringen helaas al wel eens voor, die dat moderne antwoord menen te moeten geven, alsof dat enige troost bevat, dat God er op geen enkele manier de hand in heeft. Dat wij te maken hebben met een medelijdende God, maar die machteloos aan de kant staat te kijken. Die met ons meehuilt. Maar die niet over ons leven regeert, omdat er andere machten en krachten zijn. In de maanden gemeente waarin ik mij voorbereidde op de hernieuwde taak in het midden van onze gemeente, trof het mij. Hoeveel ziekte, hoeveel zorg, hoeveel rouw, hoeveel kruis er in onze gemeente gevonden wordt. En toen ik tegen die achtergrond mijn gedachten wat liet gaan over de vraag, wat zou de preekstof moeten zijn in het midden van de gemeente? Toen werd ik als vanzelf bepaald bij de boodschap van het boek Job. Om daarover te preken en zo, als het God behaagt en onder de bediening van de Heilige Geest een weg te wijzen naar mensen die in hun leven geen weg meer zien. En zo misschien niet om alle vragen een antwoord te geven, maar wel een weg te wijzen waarop die vragen stillen. Waarop de bittere klachten veranderen in de stille aanbidding. Die weg te wijzen waarop een zondaar God ontmoet als de heilige, de soevereine. Die met uw en met jou en met mijn leven mag doen wat hem behaagt. Hij is immers de pottenbak. En wij zijn het leem. Maar waar we hem tegelijkertijd ontmoeten als de God en Vader van de Heere Jezus Christus. Van wie ik al is het met tranen in de ogen en al blijven er raadsels op de achtergrond spelen. Mag belijden, ik kan die God nooit meer van kwaad verdenken. Die God zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Want nu gemeente naar de boodschap van dat Bijbelboek willen we bidden om de leiding van de Heilige Geest als God ons het leven geeft in de komende tijd samen wat luisteren. En de preek van vanmorgen gaat over de inleiding tot dat Bijbelboek. Zoals ze zelf ook een inleidende preek voor ons wil en mag en moet zijn. Ons wordt vanmorgen voorgesteld in de eerste verse van Job 1. Job, de mens in het geding tussen God en de Satan. En hij wordt ons zo voorgesteld dat we een antwoord krijgen op de vraag wie was hij? Wat had hij? En wat deed hij? Job, de mens in het geding tussen God en de Satan. Wie was hij? Wat had hij? Wat deed hij? Job behoort tot die figuren uit de Bijbelgemeente die in een wat bredere kring nog bekendheid genieten, tot op zekere hoogte althans, dan alleen maar in de kring van de trouwe kerkgangers. Het is een naam waarvan ook mensen die vervreemd zijn geraakt van de dienst van de Heere en voor wie de Bijbel een gesloten boek is geworden, toch vaak nog wel enige herkenning vinden wanneer ze die naam horen noemen. Job, oh ja. Dat is die man die die Jobs tijdingen kreeg. Een van de gezegden in onze Nederlandse taal, die zozeer gevormd is door de schriften. Waarom we heel terecht hier op Urk, al hebben we wel andere motieven gehad misschien, ons verzet hebben tegen de Europese grondwet, die op geen enkele manier meer verwijst naar de invloed van het christendom in Europa, in zijn ontstaan en in zijn geschiedenis. Job. De man van wie we willen zeggen, niemand is zo arm als Job. Al lijkt dat er in onze tekst op nog geen enkele manier op. Maar toch, wanneer we Job een hele bekende figuur noemen, gemeente, dan is dat maar heel erg betrekkelijk. Want wanneer ik hier in de kerk, waar ik mag verwachten dat mensen de Bijbelse geschiedenis kennen en dat mensen op school namen en feiten hebben geleerd, zodat ze dat zomaar kunnen zeggen, ook onze kinderen gelukkig dat nog kunnen. Als ik vanmorgen zo willekeurig een ouder of een jongere zou aanwijzen en ik zou vragen, vertel nou eens wat over die Job. Dan blijkt dat wel heel gauw aan het einde van ons Latijn zijn. Ja, die geschiedenis, die episode in zijn leven die ons beschreven wordt in dit Bijbelboek. Daar weten we dan min of meer wel wat van en van zijn vrienden en wat die gezegd en gedaan hebben. En zoals wij hier in de kerk zitten, zo zijn we er met elkaar ook van overtuigd, tenminste dat neem ik maar aan, dat Job een historische figuur is geweest. En dat is op zichzelf al een zegen, gemeente, dat je dat niet hoeft te verdedigen in onze kring. Juist omdat we juist in onze tijd merken dat op alle mogelijke manieren de aanvallen op de betrouwbaarheid van de schriften weer plaatsvinden. Als je denkt aan de discussie tot in de Tweede Kamer over de schepping. Als je denkt aan dat hele trieste gebeuren dat de dominee van de buurgemeente een boekje heeft geschreven over homoseksualiteit, waarin hij een streep haalt door alles wat in onze kerken in dat opzicht tot nog toe gezegd en geleerd is, sterker nog dan wat de Bijbel leert. En zo zijn er ook een heleboel mensen, gemeente, en je komt ze zelfs in de gereformeerde gezinten tegen, die vandaag de dag zeggen, Job, dat is niet een historische figuur geweest. Job, dat is eigenlijk alleen maar een stuk wijsheidsliteratuur geweest, waarbij de man wordt gebruikt op de manier zoals de Heere Jezus bijvoorbeeld de figuur van de verloren zoon gebruikte, van de barmhartige Samaritaan en van Lazarus, figuren waarvan we allemaal weten, het zijn verhalen en ze hebben nooit echt bestaan. Wij geloven dat Job een historische figuur is geweest en dat op grond van het spreken van de Bijbel zelf. Denkt u maar aan Ezechiël 14, waar de profeet Job op één lijn zet met Noach en met Daniel. En in het Nieuwe Testament, de brief van Jacobus, waar in hoofdstuk 5 vers 11 wordt verwezen naar Job op zo'n manier, dat je zegt, dat zou geen enkele zin hebben, want dit is een man alleen maar een figuur uit een verhaaltje, een sprookje was geweest. Maar nadat we dat dan gezegd hebben, gemeente, en we gaan vervolgens eens kijken, wat weten we dan eigenlijk van deze historische figuur? En ik zou de vraag stellen, waar heeft hij geleefd? Nou ja, dan is er hier wel iemand in de Bijbel die zegt, dominee, pak het Bijbeltje er maar bij, het land Uz. En dat is dan wel mooi dat u dat zegt, maar als ik vervolgens dan vraag, waar lag dat dan? Dan is er wel één hier in ons midden die zo slim is, die zegt, nou dat staat in het derde vers. Dat is in het oosten geweest. En bij dat oosten zullen we wel moeten denken ten opzichte van het land Kana. Zoals wij, wanneer we het over onze oosterburen hebben, we hebben het over de Duitsers. Terwijl we dan vergeten soms dat voor de Engelsen wij de oosterburen zijn, al zit er dan een zee tussen. Maar als we dan vervolgens dus gaan kijken ten oosten van Kana aan, Dan is de een die wijst wat meer in noordelijke richting, in de richting van Damascus, de hoofdstad, de latere hoofdstad van Syrië. Omdat er in het Bijbelboek Job toch aanwijzingen zijn die je doen denken aan een wat stedelijke samenleving waarin deze man geleefd heeft. Terwijl er anderen zijn die wat meer in zuidelijke richting wijzen, in de richting van het land van de Edomieten. En dat doen op grond van het feit dat de vrienden van Job namen hebben die we ook tegenkomen in het geslachtsregister van Esau. En de steden waaruit ze komen, steden zijn geweest die lagen in het gebied van Edom. Maar waar precies? Niemand kan het ons vertellen. En als we ons afvragen wanneer Job geleefd heeft, dan zitten we ook alweer met dezelfde vragen. Er zijn er die zeggen, hij heeft geleefd in de tijd van Abraham. En er zijn er die zeggen, je moet denken in de richting van de tijd van de ballingschap. Nou, daar zit een eeuwen tussenin, zoals u weet. Het meest voor de hand ligt inderdaad om te denken aan de tijd van de aartsvaders. Dat Job geleefd heeft in die tijd nadat Israël, of de, in elk geval de zonen van de aartsvaders, al naar Egypte waren vertrokken, maar voordat Israël terugkwam om het beloofde land in bezit te nemen, medegegeven het feit dat op geen enkele manier over Israël in dit Bijbelboek wordt gesproken. Het is dan de tijd geweest, gemeente, waarin de overlevering zoals die uit de familie van Noach bewaard is gebleven, hier en daar nog als een lichtpuntje straalde te midden van de duisternis die zich hoe langer hoe meer vestigde op de aarde. Je zou kunnen zeggen een tijd als waarin veel mensen vandaag ook leven in de West-Europese samenleving, als een enkeling die de Heere nog vreest te midden van een wereld die daar niks meer van hebben moet. In die tijd heeft Job geleefd. Ik denk dat we dat mogen aannemen. Maar dan is Job wel een figuur geweest, net zoals die Melchizedek, die we in de geschiedenis van Abraham tegenkomen en waarvan de Bijbel zegt zonder vader en zonder moeder. Met andere woorden, we weten niks van zijn afkomst. Job duikt ineens op in de Bijbel en met zijn directe nageslacht verdwijnt hij ook weer in de nevelen van de geschiedenis. Je kunt nog een vraag stellen, gemeente. En die vraag die stel ik toch ook maar om te voorkomen dat sommigen, misschien ook jongeren, met vragen blijven zitten. Wie heeft dit Bijbelboek geschreven en in welke tijd? Want ook al zeggen we dat Job geleefd heeft in de tijd, zeg maar, van de aartsvaders, dan wil dat nog niet zeggen dat dat Bijbelboek, dat zijn geschiedenis beschrijft in diezelfde tijd beschreven is. Dan zou het nog ouder geschreven zijn dan door Mozes. Wel, er zijn er die zeggen Mozes is de schrijver van dit Bijbelboek geweest, maar ik denk dat er weinig grond voor is om dat aan te nemen. Het is in elk geval iemand geweest die door de Heere met bijzondere gaven versierd is geweest, blijkens het feit dat het grootste deel van dit Bijbelboek een machtig dichtwerk is, waarin op dichterlijke wijze beschreven wordt die gesprekken, die indringende gesprekken, die handelen over het probleem van het lijden en over de soevereiniteit van God. Zo beschreven dat ook mensen die verder niet in de Bijbel geloven zeggen, het is een van de grootste kunstwerken uit de geschiedenis van alle tijden. En al weten wij dan niet wie dit Bijbelboek geschreven heeft, laten we tegen elkaar blijven zeggen dat dat voor ons niet het belangrijkste is. Omdat voor ons het belangrijkste is dat ook dit boek een plaats heeft gekregen in de kanon van het Oude Testament. Waarvan wij belijden dat de Heilige Geest de eerste auteur is en wie hij dan verder daarvoor gebruikt heeft, dat is van secundair belang. Ook dit boek is door God ingegeven. En we hebben het van de Heere ontvangen als woord Gods tot onderwijzing, tot vertroosting en tot bemaning. Nadat we op die manier een heleboel dingen hebben gezegd waarvan we tegen elkaar moeten zeggen, we weten het niet zo precies. Mag ik vervolgens wel een heel duidelijk antwoord geven op de vraag, wat was die Job nou eigenlijk voor iemand? En u voelt wel aan, dan stel je de vraag anders dan dat je zegt van, ken je hem ook? En dan bedoelen we van, hoe heet hij en waar woont hij? Wat was dat nou eigenlijk voor een man? Dat is niet onduidelijk en dat is niet vaag. Er hoeft geen enkele vraag in dat opzicht over te blijven. En het is duidelijk dat de Heilige Geest ons het antwoord op die vraag heeft gegeven met het oog op de problematiek die in dit Bijbelboek aan de orde komt, zodat het van het grootste belang is dat we er zicht op krijgen. Wie was Job? Als ik heel simpel mag zeggen, gemeente, de Bijbelschrijver valt bij wijze van spreken met de deur in huis door in het eerste vers ons hem voor te stellen als een man oprecht, vroom, godvrezend en wijkende van het kwaad. Dat is het getuigenis van de Bijbelgemeente waarvan we zeggen dat is de waarheid die niet liegen kan. En het wordt bovendien nog eens onderstreept vanuit de mond van de Heere zelf, die in de ontmoeting met Satan, met de gepaste trots van de kunstenaar die zijn eigen werk aanprijst, zegt, heb je mijn knecht Job gezien? En dan komen diezelfde woorden terug. Oprecht, vroom, godvrezend, wijkend van het kwaad. En de Heere zegt er dan ook nog bij, er is niemand in de wereld die dat op zo'n manier is als dat mijn knecht Job dat is. En het feit, gemeente, dat de Heere dat op die manier zegt tegen de Satan, en ik hoop daar de volgende keer nog wel wat verder op door te gaan, maakt ons in elk geval duidelijk hoe het komt dat die Job zo is. Want wij zijn soms geneigd om te denken dat die Job als het ware zo geboren is en dat die Job als het ware zo is opgegroeid. Terwijl wij op grond van onze dogmatiek wel kunnen weten dat dat niet het geval is, horen we het ook uit de mond van deze man zelf, wanneer hij in hoofdstuk 14 zegt, wie zal een reine geven uit een onreine, immers geen. En daarmee zegt Job dat hij weet waar hij vandaan komt. Dat hij ook geboren is als een onrein en dat van hem ook gezegd moest worden wat onze vaders en moeders, jongens en meisjes zeggen, wanneer ze met ons bij de doopvont staan. In zonde ontvangen en geboren, kinderen des torens, die in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij ze van nieuws geboren worden. Maar als de Heere op die manier naar Job wijst, gemeente, dan hoor je daarin, ik zei dat zo even al, God als de schepper en de herschepper, de kunstenaar en de bouwmeester, de pottenbakker, die dit mensenkind niet alleen geschapen heeft, maar die het ook in zijn vaderlijke handen heeft genomen en die van hem een nieuw mens heeft gemaakt. Het is het werk van God in het leven van Job, waardoor Job is zoals je ons getekend wordt in dat eerste vers, oprecht, vroom, godvrezend en wijkende van het kwaad. Hoe dat gegaan is, dat wordt ons niet verteld. Wanneer dat gebeurd is, dat is ons niet beschreven, gemeente. Maar het is in elk geval duidelijk dat het de Heere is die deze mens, dit Adamskind, geleerd heeft om hem te vrezen. En wie dat woord goed verstaat, die beseft dat in dat woord sprake is van God die een mens op zijn plaats zet. Waar hij voor God komt te staan zoals hij is, een zondaar tegenover de heilige. Maar waar hij ook liet zien wie de Heer is tegenover zo'n zondig mensenkind. Waar de Heer, en daar heeft de Heer verschillende wegen en middelen voor, ons brengt bij die vraag, Wie heeft lust de Heere te vrezen? En waar ik door genade leer antwoorden. De Heere geeft dat dat het geheim van ons leven inmiddels ook is geworden. Ik, Heere. Ik heb lust om u te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed. Zo heeft Job de Heere leren kennen, gemeente. Hij heeft ontdekt wie de Heere is en wat de dienst van de Heere te bieden heeft. En in Jobs leven is dat diepe verlangen gegroeid om te mogen leven onder de ogen van de Heere. Om te mogen wandelen aan de hand van de Heere die hem leidt. Om te mogen luisteren naar de mond van de Heere die de waarheid spreekt over hem en over God en over de dingen in het leven. Om te mogen leven daar waar hij zelf de stem van de Heere kan horen. Die stem die hem roept om voor hem te verschijnen en zich door hem de wegen te laten wijzen. Dat is Job gemeend. Een mens die de Heere vreest. En als u zegt, die zijn er toch wel meer in deze wereld en die zijn er ook in ons midden. En ik zeg daar van harte amen op, dan zeg ik tegelijkertijd, maar de Heere zegt wel, er is niemand in de hele wereld die dat op een zodanige manier doet als Job. Dat wordt duidelijk, gemeente, wanneer we ook die andere woorden op ons laten inwerken. Niet alleen dat Job een Godvrezende was en u bemerkt wel, ik pak er een van de woorden zomaar tussenuit, maar er staan andere woorden oprecht, vroom, wijkende van het kwaad. En als je die woorden bij elkaar pakt, gemeente, je zou ze allemaal apart kunnen behandelen, maar als je ze bij elkaar pakt, dan zijn dat woorden die met elkaar zeggen, zo was Job helemaal, die Godsvrezen. Die doortrok zijn hele leven. Die tekende zijn zijn, die tekende zijn doen, die tekende zijn handelen, die tekende zijn spreken. Niet in die zin dat Job volmaakt was, dat hij nooit meer zondigde. Dat leest u in dit Bijbelboek ook wel, dat deze man van zichzelf zegt, heb ik gezondigd? En dat zegt hij dan op zo'n manier dat hij erkent tegenover de Heere, staat hij als een zondaar. En Job is het zich bewust wanneer hij voor God komt te staan zoals hij in zichzelf is. Dan is hij een van die mensen die moet zeggen, op 1000 vragen van de Heere heb ik niet 1 antwoord. Terwijl ik met mijn toepassing natuurlijk een beetje moet oppassen, gemeente, dat ik niet het gras voor mijn eigen voeten wegmaai voor wat er verder opvolgt. Nou denk ik aan die mevrouw die vlakbij ons woonde. In mijn vorige gemeente. Van huis uit ook nog gereformeerd. Die er niks meer aan deed en die, toen mijn vrouw op een gegeven ogenblik met haar probeerde een gesprek te krijgen over God, tegen mijn vrouw zei, ik geloof niet meer in het bestaan van een God. En als er een God is en ik moet aan het eind van mijn leven wat voor hem verschijnen, dan zal die God mij heel wat hebben uit te leggen. Maar zo was Job niet. Job had het ontdekt in welke verhouding hij tegenover de Heere stond. God heeft hem niks uit te leggen. En ik zeg dat toch maar met grote nadruk tegenover iemand in ons midden die het misschien niet zo bruut zegt, maar die daar toch die gedachte wat over heeft. Maar wij zullen God wat hebben uit te leggen wanneer wij hem niet hebben gezocht. 1000 vragen, niet 1 antwoord, zegt Job. En u hoort weer het diepe ontzag van deze zondaar, die zichzelf heeft leren kennen in de confrontatie met de heilige God. Job is niet volmaakt. Maar door de genade van God is hij wel oprecht geworden. En misschien denkt u aan die psalm die we gezongen hebben, ik zal uw gewoon die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. En als het goed is, dan heb u dat niet gezongen als iemand die zo rechtzinnig is en zo fariseïstisch, dat hij meent dat hij al de geboden van God onderhoudt. Maar als het goed is, dan heb u dat wel gezongen. Als een mens die zegt, Heere, daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Naar uw wil te handelen en in uw waarheid te wandelen. Nu, dat weet de Heere van Job en zo is Job helemaal. Zo is Job niet alleen op zondag gemeente, maar zo is hij ook door de week. Zo is Job niet alleen uiterlijk, maar zo is hij ook innerlijk. Zo is hij niet alleen als het gaat om de eerste tafel van de wet, maar ook als het gaat om de tweede tafel van de wet. En als u vraagt, hoe weet je dat nou, dominee? Dan zeg ik, dan moet u dat maar eens vast thuis lezen in een paar hoofdstukken een heel eind verderop. Als Job voor het laatste keer zichzelf verdedigt tegenover zijn vrienden. Job 29 en 31. Daar zegt Job die ertoe gedwongen is als het ware door de valse beschuldigingen van hen die tegenover hem staan. Terwijl ze menen dat ze zijn vrienden zijn. Daar zegt Job hoe die geleefd heeft en dan hoort u die hele positieve dingen. En ik ben de blinde tot ogen geweest. Ik ben de kreupele tot voeten geweest. Ik was de nooddruftige tot een vader. En ik was rechtvaardig in de omgang met mijn personeel. En ik deelde mijn eten met de armen. En ook in de negatieve zin beschrijft Job het als hij zegt, ik heb een verbond met mijn ogen gemaakt. Nooit met begerige ogen gekeken naar een jong meisje. Nooit met begeerte gekeken naar de vrouw van een ander. En wanneer zijn leveranciers aanklopten en hem de rekening aanboden, dan liet Job hem niet onnodig wachten op de uitbetaling, zodat die mensen financieel in nood kwamen. En als Job wat beloofde, dan wist zijn hele omgeving, je kan op de man aan. Job is typisch een van die schapen uit de gelijkenis van de Heere Jezus, waarin de Heere Jezus in het laatste oordeel zegt, als hij ze aan zijn rechterhand heeft geplaatst, in zoverre je dit aan een van deze minsten gedaan hebt, hebt je het mij gedaan. En dat is een prachtig getuigenis, gemeente. En waarom moet u dat zo goed onthouden? Wel, omdat wij natuurlijk geconfronteerd worden met die vraag, gemeente, die in het leven van verschillende van onze levens grote vraag is. Waarom moest Job er zo diep door? Nou, dit eerste vers van dit Bijbelboek, dat zegt inmiddels al op een manier die niet voor misverstand vatbaar is, dat moest hij niet vanwege zijn zonde. Het lijden van Job is geen straf. En dat is heel belangrijk, gemeente. Denkt u maar aan de vrienden van Job. Die straks komen en die daar dan een arme stumper zien zitten, beroofd van alles wat hij had. Doodziek op de vuilnisbelt achter zijn huis. En die dat een paar dagen aankijken en die dan elkaar eens een keer heel diepzinnig toeknikken. En dan om de beurt tegen Job zeggen, Job. Nou wordt het tijd dat jij eens eerlijk wordt, jongen. Want we dachten altijd dat jij een vrome man was, maar nou je zo zien zitten, je bent duidelijk iemand die de kat in het donker geknepen heeft. Ik zeg het nou maar op een hele simpele manier, zodat onze jonge mensen het ook snappen. Dat moet toch wel een straf van God zijn wat jou overkomt, joh. En dat is niet alleen de gedachte van de vrienden van Job, want die vrienden van Job die zijn er in een zo groot aantal gemeenten. En die zijn er in het Nieuwe Testament en die zijn tot op de dag van vandaag niet uitgestorven. Mensen die zien hoe anderen door slagen getroffen worden en die zeggen dat moet wel een straf van God zijn. Wat is er in jouw leven nou eigenlijk aan de hand? Kom nou maar eens voor de dag. En dan denk ik ook aan degenen onder ons die zelf met die vragen en met die angsten zitten. Doet de Heere dit zo om mij te straffen? En dan zijn er onder ons die wanneer ze dat denken in hun eigen leven zoveel reden zien waarom de Heere dat zou doen. Job, oprecht en vroom, Godvrezende, wijkende van alle kwaad. Meer dan enig mens. En die man moet zeggen, de goddelozen gaat het voor de wind en mijn bestraffing is er elke morgen. Deze Jobgemeente, en dat moet u onthouden als een boodschap uit het eerste vers, die door blijft klinken tot aan het einde van dit Bijbelboek. Deze Job, niemand zo vroom als hij, zo zwaar geslagen. Het is geen straf. Wat de beschuldigers van buiten en de beschuldigers van binnen ook zeggen. De Heere zal zijn recht aan het licht brengen. En dat blijkt aan het eind. Ja, zegt iemand die dan toch eigenlijk vandaag al een antwoord zou willen hebben op de diepste vragen. Maar waarom doet de Heere dat dan wel, gemeente? Dat antwoord, dat komt nog. Wat vanmorgen voor ons van belang is, denk ik. Dit kon van Job gezegd worden, kan het ook van ons gezegd worden. Als de Heere naar ons kijkt, gemeente, wat zegt de Heere dan? Hij zegt, hoe moet ik dat nou weten? Kijk eens in Gods woord. Gods woord dat ons een spiegel voorhoudt vanmorgen. Oprecht en vroom, Godvrezende, wijkende van alle kwaad. Zet dan ook uw eigen leven eens naast. En jouw eigen leven. En lees dan bijvoorbeeld vanmiddag aan tafel is Job 31. En vraag je dan bij elk vers af. Kan ik dat ook van mijzelf zeggen? Dat ik een mens ben die bewogen ben met het ellendige. Dat ik een mens ben die rechtvaardig handelt met zijn personeel. Dat ik een mens ben die alles doet wat ik kan om mijn leveranciers niet in de financiële moeilijkheden te brengen, doordat ik ze betaal wat ik van hen gekocht heb. Dat ik oordeel over anderen zoals ik later zou willen dat God over mij oordeelt. Gemeente, zijn wij zo? Dan moet ik natuurlijk vragen, zijn wij zo geworden door de genade van God en door de Heilige Geest? Die aan Christus verbindt, zodat ik door zijn bloed verzoening van mijn zonde ontvang. Maar ook zodat ik door hem tot het evenbeeld van Christus vernieuwd word. Van Christus. Die als je schuld niet wederschuld, die als je leed niet dreigde. Die als je geslagen werd de andere wang toekeerde. Die oog had voor het ellendige. Merkt u wel, gemeente, dat het heel praktisch onderwijs is dat we vanmorgen krijgen. Dat er hele indringende vragen zijn die vanmorgen naar ons toekomen. Als dat iemand dominee, maar dat is zo moeilijk in onze tijd waarin we zoveel onrecht om ons heen ook meemaken. Gemeente, dat kan je niet zeggen als je denkt aan de tijd waarin Job leefde. En als iemand zegt, ja maar wij hebben het zo goed en dan kun je toch onmogelijk je leven zo inrichten. Want er zijn zoveel dingen die je in beslag nemen. Tegenover Job is dat niet vol te houden, gemeente, want die man die had het goed. En u moet maar rekenen, als je leest wat hij allemaal bezat, dat die man verschrikkelijk druk is geweest van de vroege morgen tot de late avond en toch. Weet u, gemeente, dat staat er ook niet voor niks, wat Job allemaal had aan bezittingen. Opdat we ook op die manier ontdekken dat bepaalde vragen beantwoord worden. En weet u wat ik dan zo mooi vind, dat als het over het bezit van Job gaat, dan gaat het allereerst over zijn gezin. En ik hoop dat er hier in de kerk vanmorgen zitten die zeggen, dat begrijp ik. Want dat is mijn grootste rijkdom. Kinderen die God me gegeven heeft. En dat bezit, dat zou ik voor geen miljonairs bezit willen ruilen. Wat is dat prachtig gemeente om dat zo hier te lezen. 7 zonen en 3 dochters. De jongens zijn in de meerderheid. Want dat betekent in de tijd van het Oude Testament toch de bijzondere zegen die de Heere geeft. Maar de dochters zijn er ook. En de jongens zijn met z'n 7. Een getal van het werk van God. De dochters zijn er met z'n 3. Een getal van God zelf. En samen vormen ze 10. Een compleet gezin heeft Job gekregen. En dan zijn gezin, gemeente. 7000 schapen. Dan heb je weer dat getal 7. Hij heeft zoveel als zijn hartje maar begeren kan. En al die kamelen. Nou, dat zijn de vrachtvervoerders van de oudheid en van de woestijn geweest, gemeente. Dan moet u maar denken aan iemand die een wagenpark van vrachtwagens heeft. Hoeveel? 3000? Of die een vloot van vrachtschepen heeft. Ik heb het hele Europoort mee volleggen, gemeente. En de ezelinnen, dat is het mooiste vervoermiddel in die tijd geweest. Omdat een ezelin zo'n sierlijke gang had. Nou, Job die had er 500. Hij kon er zijn hele familie en de hele buurt tegelijkertijd op vervoeren. Hij hoefde geen bus te huren als er iemand van de kinderen ging trouwen. Want hij beschikte er zelf over. En dan nog eens een keer, al die ossen die spannen. Dat zijn de trekkers van de boer in die tijd. Je zal er toch maar een 500 hebben staan op je erfgemeente. Dan heb je wel een groot bedrijf nodig. Job, hij is ons getekend als een mens die vromer was dan wie ook in de wereld. Hij wordt ons nu getekend als de man die rijker was dan wie ook in het oosten. Dat moet u verstaan, gemeente, in het licht van het Oude Testament, waarin Gods zegen heel vaak in aardse dingen bestaat. Moet u ook onthouden, als u op dit ogenblik zegt, ja, maar dat mis ik allemaal. En vooral de pijn van de kinderloosheid kan dan worden gevoeld. Kom daar ook nog wel eens op terug als God het geeft. Maar wat wil dit zeggen, gemeente? We hebben hier te maken met een man die geweldig gezegend is. En dat is een boodschap die moet u onthouden. Als wij in ons leven geslagen worden, Job is ook geslagen. Als wij in ons leven verliezen lijden, en dan denk ik maar even aan de hele situatie van de visserij. Job is nog veel meer geslagen, gemeente. Op ene dag alles kwijt. Als wij weten wat het is om een kind te verliezen. Job die weet dat nog veel dieper. Allemaal op ene dag nog ingrijpender dan die ouders in Siberië. Waar vredestiemen, meen ik, ons over berichten. Dat ze met hun tent werden verpletterd door een lawine. 5 van de 6 kinderen in 1 keer dood. En als wij ziek worden, gemeente. Job is ziek geworden tot stervens toe. En hij had maar 1 gedachte. Straks lig ik in het graf. Waarom zou dat in de Bijbel staan, gemeente? Zou dat niet zijn om diegenen die, en dat zijn we op zijn beurt allemaal, geneigd zijn om te denken, wat mij overkomt is het ergste wat ooit een mens overkomt. Bij Job is het altijd nog een graad erger. En waarom? Ik herhaal het maar weer, gemeente, het is geen straf op de zonde. Al blijft het natuurlijk op zichzelf waar, waren er geen zonden, er waren geen wonden. En op de bodem van alle vragen ligt ter wereld zondeschuld. Maar de vrienden spreken niet recht, zegt de Heere zelf, wanneer ze Job van persoonlijke zonde beschuldigen als oorzaak van wat hem overkomt. Zullen we dat ook maar vasthouden, gemeente? Dat ook hierin blijkt, hij handelt nooit met ons naar onze zonde. En misschien mag ik dan toch hier ook wel een vraag stellen, gemeente. Als het de Heere nou eens behaagt om zo met ons te handelen, vinden we het dan goed? Mag de Heere dat doen? Niet te gemakkelijk en niet te gauw ja zeggen, want als ik de vraag stel, dan aarzel ik ook voor het antwoord. Mag de Heere dat doen? Verdenk je dan de Heere niet van onrecht? Omdat je zegt, hij is mijn rotssteen in wie het onrecht nooit gevonden wordt. Zijn we ons ook bewust, gemeente, hoe meer we van de Heere ontvangen, hoe meer we ook weer moeten loslaten. Mijn moeder had een ongetrouwde zuster en op de dag dat mijn vader overleed, zei ze tegen mijn moeder. Dat leed hoef ik in elk geval niet te dragen. Waarop mijn moeder wel zei, maar voor al het verdriet van vandaag zou ik de vreugde van het verleden niet hebben willen missen. Zijn we het ons bewust, gemeente? Kinderen die geleende panden zijn. Schatten die je voor een tijd krijgt. En hebben we het ook geleerd, en dan ga ik nog maar een stapje verder, bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart. Zo is nochtans God de rotssteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. Zou u dat vandaag ook eens willen doen, gemeente? Alles op een rijtje zetten wat je van de Heere gekregen hebt. Hoeveel het ook is of hoe weinig het ook is. En zou u daarnaast de Heere nog eens willen zetten, gemeente? Als de Heere u veel gaf. Mag u dan vanmorgen oprecht zeggen, maar hij zelf is meer. Als de Heere u van alles onthield. Of ontnam. Is de Heere voor u alles? Gemeente, dat zijn vragen die gaan leven in een tijd van beproeving. Maar het zijn ook vragen in vakantietijd. Als de zon volop schijnt en het leven je toelacht. Indringende vragen, niet gemakkelijk, maar wel noodzakelijk. Wie weet hoe spoedig iemand van ons ervoor komt te staan. En dan tenslotte nog dat laatste, gemeente, wat Job doet. Dat leest u in de versen 4 en 5 en dat geeft ons een kijkje in het gezinsleven van Job. En we begrijpen daaruit dat Job blijkbaar al een man is geweest van middelbare leeftijd. De jongens zijn immers de deur al uit en ze wonen allemaal op zichzelf. En misschien moeten we concluderen dat de meisjes nog wel thuis woonden. Ze hebben een goede relatie, die tien. En ook dat is al iets moois, gemeente. Ze kunnen goed met elkaar opschieten. En op een verjaardag komen ze allemaal bij elkaar. En ze hoeven niet te zeggen, kom jij nou vanmorgen maar, want hij komt vanmiddag al. En jullie zien elkaar liever niet, zoals dat in de kring van de families soms maar al te zeer het geval is. En ze kunnen het goed met elkaar vinden. En ze maken ook goed feest. Ze kunnen het ook doen. Kinderen van de rijke Job tenslotte. Meerdere dagen, het zullen wel feesten zijn geweest ter gelegenheid van de verjaardag. Ieder op zijn dag staat er immers. En er wordt die meerdere dagen wordt gegeten en er wordt die meerdere dagen ook gedronken. En wat drinken ze in het oosten anders dan de wijn die het hart verheugt? En Job vindt dat goed, gemeen. De vreze des Heren is niet in tegenstelling met een genieten van het leven. Dat denken mensen wel eens een keer. En dat maakt het voor jonge mensen soms heel erg moeilijk. Maar de vreze des Heren, gemeente, is het beginsel van die wijsheid die tegen een jongere zegt, geniet van het leven. En schep vreugde in de dagen van je jeugd. Maar Job weet ook meer. Job kent het hart van zijn kinderen. Waarom kent hij dat? Omdat hij zijn eigen hart kent. En Job weet wat het gevolg kan zijn van een vrolijke stemming. Wat er kan gebeuren wanneer je samen plezier hebt en de een die vertelt dus iets en de ander die lacht erom en een volgende die begint er ook nog weer eens een keer over. Wat het gevolg kan zijn van samen eten en van samen drinken van de wijn die het hart verheugt. Job die weet, dan ligt de zon de zomer op de loer. En dan denkt hij niet eens aan geweldige losbandigheid of uitspattingen, uitbrekende zonde. Job zegt, misschien hebben mijn kinderen God in hun hart gezegend. Wat bedoelt hij daarmee? Hij zegt, het zou kunnen zijn, juist omdat het mijn kinderen zijn, dat ze in hun hart God vaarwel hebben gezegd, want dat betekent die uitdrukking in het Hebreeuws. Dat ze God op een gegeven ogenblik, ik zeg het met eerbied, buiten de deur hebben gezet. Omdat ze vonden dat God er niet langer bij hoefde te zijn. En Job weet, hij kent dat uit zijn eigen leven blijkbaar, dat gebeurt zo gemakkelijk in een vrolijke stemming en als je feest viert. Job is niet van het soort ouders dat zegt, dat doet mijn kind niet. Een ouder die dat zegt, is de onnozelheid gekroond trouwens. En Job die zegt ook niet, of verontschuldigend, ach ze zijn maar één keer jong en dat gaat wel over als de wilde haren eruit gaan. Wat doet Job? Na het feest laat hij zijn kinderen bij zich komen. En hij stelt zich met zijn kinderen voor Gods aangezicht, want dat betekent dat hij ze heiligt. Hij zegt, jongens, dan moeten we beseffen, nou naderen we samen tot de heilige God. En dat moet merkbaar zijn, daar kan je niet met vuile voeten en daar kan je niet met vieze handen. En daar kan je niet met smerige kleding. Dat heiligen, dat betekent ook iets naar de buitenkant gemeend. Dat je apart gaat staan en dat je beseft, nou sta ik voor God. En als dat dan gebeurd was, dan stelde Job een vraag. En dat was altijd dezelfde. Hij deed dat al die dagen. En die kind was het fijn. Mijn jongen, hebben jullie het leuk gehad? En op een gegeven ogenblik kon God er ook bij zijn. Mocht hij erbij zijn. En dan ging Job een offer brengen. Een offer ter verzoening van de zonde, tot wegneming van datgene wat er mogelijk tussen zijn kind en God was ingekomen. Job was een echte priester in zijn gezin. En ik denk met ontroering terug aan oudere broeders uit onze kerkenraad die nu al lang ontslapen zijn. En die stevast in het verslag van huisbezoek op de kerkenraad zeiden, de broeder is wel of geen priester in zijn gezin. Maar dat priester in je gezin zijn, dat betekent meer dan dat je hardop voorgaat in het gebed aan tafel. Hoezeer dat ook een roeping is van vader en moeder. Dat priester in je gezin zijn, dat is wat je hier van Job leest. Gemeente, het is een heerlijk getuigenis en ik heb een ogenblik gedacht, moet ik daar een keer apart over preken, maar dan zou ik veel te lang bezig zijn met dit Bijbelboek. Ik stel nou maar de vraag, zijn we zulke ouders? Er zitten hier toch geen vaders en moeders die deelnemen aan de ontkenningscultuur, zoals die in onze samenleving helaas nog wel eens gevonden wordt. Mijn kinderen doen dat niet. Zijn we vaders en moeders die zich bewust zijn dat onze kinderen Adams kinderen zijn en dat dat een verschrikkelijke erfenis is die ze van ons hebben meegekregen. Zodat je niet te gauw moet zeggen, ik snap niet dat die jongen zo is, omdat je moet zeggen, die jongen is zo omdat hij mijn jongen is. Adams kinderen die ook na ontvangen genade, en wat een zegen als je dat in het leven van je kind mag merken, nog dagelijks struikelen. Stellen wij die vraag aan onze kinderen. Jongens, mocht God erbij zijn, is dat onze grootste zorg? Bieden wij in de aanwezigheid van onze kinderen? En jonge mensen, beseffen jullie dat het daarom gaat? Het gaat niet om de vraag wat ik er voor kwaad in zie, of wat er mijn vrienden er voor kwaad in zien. Maar die ene simpele vraag. Waarvan ik hoop dat je ouders, als je die nog mag hebben door genade, dat ze die stellen. Mocht God erbij zijn. Of heb je hem buiten de deur gezet. Begrijpt u nou, gemeente, waarom een kerkenraad vanuit die zorg regels stelt voor een huwelijksbevestiging? Want je moet er toch niet aan denken dat op de middag van de trouwdag er een bruidspaar is dat knielt voor het aangezicht van de Heere. En dat daarmee zegt, Heere, wilt u uit genade met ons meegaan? En dat ze zonder, en dat ze op de dag van hun bruiloft 's avonds een feest hebben. Waarmee ze eigenlijk zeggen: Heere, u mag vanavond, ik zeg het expres een beetje simpel, zonder te spotten. U mag vanavond wel een blokje omgaan. En als we u nodig hebben, dan roepen we u wel weer. Snap je dat? Dat een kerkeraar zegt, daar moeten we toch niet aan beginnen. Daar moeten we van tevoren ook met elkaar maar eerlijk over praten. Dat zo niet kan. Dat dat niet mag. Dat een klap in het gezicht is. Van die heilige en van de genadige God. Misschien hebben ze God gezegend, zei Job. Ik zeg ook niet gemeente. Want ik ben niet wijzer dan Job, het is zo. Maar ik stel vanmorgen aan het einde van deze preek wel die vraag, jongelui. Kon de Heere erbij zijn? Gisteravond. Mocht de Heere erbij zijn toen je met een groep op een warme zomeravond op het dammetje zat. En de wereld om je heen kon horen wat jullie zeiden en wat jullie deden. Mocht de Heere erbij zijn toen je met elkaar in de bar zat. En op dat vrijgezellenfeest. Mocht de Heere erbij zijn. Die vraaggemeente die kun je natuurlijk ook stellen in het gewone leven. Die kun je stellen als het gaat om het huiselijk leven. Als het gaat om het bedrijf waarin je werkt. Als het gaat om de koffievisite waar je 's morgens over anderen spreekt. Mag de Heere het horen wat we over anderen zeggen, gemeente? Kon de Heere erbij zijn. Gemeente. Het is vaderlijke liefde die vraag stelt. En het is liefdeloosheid als je hem verzwijgt. Liefde. Die met jonge mensen aan de voet van het kruis gaat zitten. Zie je wat het God gekost heeft. Om voor de zonde te betalen. Zie je hoe erg God de zonde vindt. Liefde. Die wijst op het offer. Dat is het wat bedekt. Ze niet onze woorden en onze gedachten. Het offer dat bedekt. Ken je dat geheim? We hebben vanmorgen Job gezien, gemeente. De man die in het geding is tussen God en de Satan in dit Bijbelboek. En we hebben hem gezien, God vrezend, oprecht, vroom, wijkende van het kwaad. Te midden van zijn gezin. Er blijft tenslotte maar één psalm over, is niet waar. En misschien klinkt hij wel vreemd als je nou denkt aan wat er straks gaat gebeuren in zijn leven. Maar aan het eind van het Bijbelboek blijkt het waar te zijn. Waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Amen.